Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor het orgel. Aanstaande zondag 23 februari zal er, zo de Heere wil, voorbereiding zijn voor het heilig avondmaal dat vandaag over 2 weken op 1 maart, zo de Heere wil, zal worden bediend. Aanstaande zondagavond, in de avonddienst dus, zal er ook bediening van de heilige doop zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 21ste psalm en daarvan het 1ste en het 2e vers. Psalm 21, het 1ste en het 2e vers. O Heer, de koning is verheugd en wat hij u smeekte uit harten grond. We lezen vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 16e hoofdstuk, de eerste 16 versen. Matteüs 16, vers 1 tot en met 16. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit de 118e psalm en daarvan het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Psalm 118, het 13e vers. Matthäus 16. En de fariseeën en sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden. En kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boze en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden van de 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u zoudt wachten van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. gemeente, onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, Matteüs 16 en daarvan de verzen 13 tot en met 16. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken om van hem zijn zegen te bidden over de bediening van zijn woord. We willen ook vanmorgen weer zuster Brokelman, nog altijd in het ziekenhuis in Zeist, aan de Heere opdragen. Heere, we willen samen beginnen met uw naam met erkentenis te danken en met dankzegging te erkennen. Want gij zijt goed voor ons. Gij brengt ons ook op deze zondagmorgen weer samen. Dat is al een zegen. En kijken we dan terug de week die achter ons ligt, waarin we gespaard zijn, waarin we verzorgd werden, dan mogen we inderdaad zeggen: Heere, er zijn vele blijken van uw gunst en van uw trouw. Er is zorg door u aan ons besteed. Er zijn blijken van uw goedertierenheid. Ja, er zijn ook zorgen aan de kant van mensen in ons leven. Bij de een dit, bij de ander dat. Bij de een meer, bij de ander misschien wat minder. Maar er zijn ook dingen, Heere, waarin we soms moeten ervaren dat u beproeft, dat u de gevolgen van de zonde pijnlijk doet ervaren. Er wordt ook geleden, er is ook verdriet. Er zijn ook dingen waarvan wij van onze kant uit zouden zeggen: al deze dingen zijn tegen mij, zoals in de tijd Jacob dat uitriep. Maar dat neemt niet weg, Heere, dat zolang wij hier op aarde in het heden der genade zijn, in de welaangename tijd, we toch ook moeten zeggen en het niet mogen vergeten dat gij ook de blijken van uw goedheid en van uw trouw en van uw zondaarsliefde geeft. Want misschien kan ons leven inderdaad wel moeilijk zijn, en er zullen er zijn, heren, die dat zo beleven en zo ervaren. Maar vandaag is het weer zondag. En vandaag mag uw woord weer uitgedragen worden. En vandaag wordt ons in de schriften ook weer de weg der zaligheid gewezen. En worden we gewezen op die toevlucht in leven en sterven. Worden we gewezen op hem die een uitnemende en een algenoegzame zaligmaker is. Bij wie alles te vinden is. Voor tijd en eeuwigheid, voor de nooddruft van lichaam en ziel. Vandaag maakt u het ons weer bekend, Heere, dat u een God bent die de ellendigen verlost en die de nooddruftigen verschoont en die aan armen uit gena uw hulp ter verlossing wilt betonen, dat u hun zielen gadeslaat. Heere, laat dat toch tot verwondering en tot aanbidding mogen brengen. En laat dat ook vrijmoedigheid geven om tot u te vluchten met alles wat er zijn kan waardoor ons leven moeilijk en zwaar is. Heere, geef dat wij de weg kennen tot de troon van uw genade. En met name als wij beladen zijn met de ervaring, met de wetenschap dat we tegen u gezondigd hebben. Heere, dat is een last die we van nature niet voelen, waar we geen erg in hebben, waar we ook niet aan tillen. Maar als u door uw Heilige Geest het ons duidelijk gaat maken dat wij overtreders van uw heilige wet zijn en dat wij versmaders van u de Heere zijn, Als u het ons door uw Heilige Geest gaat leren, door dat overtuigende werk dat hij verricht, dat wij schuldig staan tegenover u, dan wordt het anders, dan wordt dat een last waar we wel aan gaan tillen. En dan gaat die last wel drukken. En hoe komen we er dan vanaf? Heren, waar zullen we dan heen gaan om bevrijd te worden van de schuld en van de zonden in ons leven? Dan moet ons de weg geopend worden. Dan moet ons ook in de persoonlijke beleving de weg ontsloten worden, Heren. Opdat wij waarlijk onze schuld mogen brengen daar waar we hem kwijt kunnen raken. Bij u de Heren alleen. O God, wij bidden van u, laat uw woord in al deze dingen onderwijs mogen geven. En wilt u ons uzelf bekendmaken, Heere Jezus Christus. We mogen er vanmorgen naar gaan luisteren dat gij door uw Heilige Geest in het leven van Petrus de les aan de orde gesteld hebt en hem dat gezegend onderwijs hebt willen geven, waardoor hij kennis kreeg van u, Heere Jezus, als de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een heerlijke vrucht heeft dat onderwijs van u in zijn leven gedragen. Zou dat ook in ons leven zo mogen zijn? Dat we het niet alleen met ons verstand, met onze mond belijden en weten, maar dat we het ook met ons hart mogen belijden. En dat we het ook in de innerlijke geloofsovertuiging van onze ziel mogen beseffen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heere, schenk ons onder de prediking van uw woord onderwijs in deze dingen. Persoonlijk, dat zij die er buiten staan, er begeerig naar worden. Dat zij die er naar uitzien, vervulling van hun wensen en van hun hoop mogen krijgen. Opdat de persoonskennis van de Heere Jezus Christus, ook bij hen die u vrezen, toch gevonden mag worden. Heren, we kunnen wel eens proberen te leven van de weldaden van Christus. Maar het zal er toch in ons leven ook moeten gaan om de weldoener, de Heere Jezus zelf, door het geloof te mogen kennen. En hem door het geloof te mogen worden ingelijfd. En hem als dat eeuwig heil, als de goddelijke zaligheid te mogen aanschouwen en deelachtig te worden. Heere, wilt u ons daar brengen en wilt u het ons schenken, dat wij zo een goed uur mogen ontvangen in deze kerkdienst. Een uur waarin u ook verheerlijkt wordt en waarin uw naam groot mag worden. We bidden van u, Heere, dat u gedenken wilt aan hen die hier niet zijn, niet zijn kunnen. Denken aan onze zieken, bijzonder onder hen dragen we ook in deze dienst weer aan u op. Zuster Brokelman nog altijd in het ziekenhuis in Zeist. Heere, zou zij van u ook de gave van de genezing mogen ontvangen, van de gezondheid. En dat zij dan straks ook het ziekenhuis weer mag verlaten als iemand die het ervaren heeft daar dat u haar wilde bezoeken en nog aan haar wilde denken. Gedenk gij allen die ziek zijn. Alle die in dat opzicht ook beproevingen meemaken. De patiënten zelf, maar ook hun familieleden, hun gezinsleden. Die er ontegenzeggelijk toch ook de moeite van meemaken. En soms ook de zorgen van gevoelen. Doe gij het hen ook ervaren, Heren, dat u aan hen denkt. Wees gij met alles wat in nood en smart tot u verheft, het angstig hart. Zegen uw woord overal waar het verkondigd mag worden. Heren, laten degenen die door u geroepen worden om dit woord te verkondigen, zich ook afhankelijk mogen weten van u. Dat ze het niet doen in eigen kracht, want dan zal het mislukken. Maar dat ze het doen mogen ziende op u, die toch de zender van uw dienaren zijt. En leg gij dan zelf de woorden in de opening van de mond. En geef dat daar aan de zijde van de gemeente ook een gedurig gebed mag opgaan voor hen die gij geroepen en uitgezonden hebt. opdat het woord getrouw verkondigd mag worden en opdat uw kerk daardoor gebouwd zou mogen worden. Heere, wilt gij in alle nood en zorg waarin wij te midden van deze wereld leven nog genadig bewijzen dat u de koning der koningen bent. Er is veel duisternis, er is veel dat onrust veroorzaakt. Er is veel dat ons doet vrezen, Heere. Als wij zien op de krachten van ongerechtigheid en verdorvenheid die uitgeleefd worden en elke keer opnieuw bedenkt de duivel nieuwe listen om mensen te verleiden en in de val te lokken en te verstrikken. En iedere keer opnieuw zijn er nieuwe uitspattingen en openbaringen van goddeloosheid en van vijandschap tegen u en tegen uw woord en tegen uw heilige dienst. Heere, maar gij staat er toch boven en gij zijt toch de machtige. Gij kunt die vloedgolf toch indammen en gij kunt toch triomferend optreden en gij kunt toch door de geest, door de onwederstandelijke geest, harten voor u innemen en vijanden tot vrienden maken. En gij kunt toch ook de uwe beschermen en bewaren tegen alles wat op hen aankomt en wat over hen heen spoelt. Maar Heere, bewijs het dan dat u uw kerk in stand houdt, ja, maar ook dat u uw kerk, uw gemeente uitbreidt en dat u het rijk van de boze afbreekt. En dat u zijn listen verijdelt en dat u hem scheldt opdat hij vluchten moet. O Heere, geef te kennen, ook in deze tijd vol goddeloosheid, dat er geen reden voor uw kerk is om te versagen en te wanhopen, maar dat ze het hoofd omhoog mogen steken en dat ze mogen weten dat de verlossing nabij is. Dat ze mogen leven in de verwachting dat gij de werken uwer handen niet zult laten varen, maar dat u ze voltooien, voleindigen zult en tot een heerlijk doel zult brengen. En dat er niet één van al de uwen uit uw hand gerukt zal worden. Dat er niet een klauw zal achterblijven. Maar dat uw ganse volk straks eeuwig verlost zal worden. Heere, we bidden u al deze dingen. Niet om enige gerechtigheid aan onze kant. Maar alleen om de verdiensten van de Heere Jezus. En in zijn naam vragen we het u. Uit genade. Amen. Wij zingen nu uit de tweede psalm, het vierde en het zesde vers. Psalm 2, het vierde en het zesde vers. Vorige week hoorden we uit de mond van Simon Petrus de belijdenis: tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Vanmorgen horen we uit de mond van dezezelfde discipel nog weer een andere belijdenis. Het is een hele tijd later. Jezus is niet zo ver meer van zijn lijden en sterven verwijderd. Hij gaat daar nu ook openlijk met zijn discipelen over spreken, wat hij de eerste jaren van zijn rondwandeling met hen niet heeft gedaan. Maar nu dat lijden en dat sterven dichterbij komen, nu is de tijd gekomen dat de Heere daar ook met zijn discipelen over wil gaan spreken. En in verband daarmee en met het oog daarop gaat hij hen ook weer verder onderwijs geven. En hij heeft daarvoor een gelegenheid gezocht op een plek waar zij niet gehinderd kunnen worden door de schare die geregeld bij hen is. En door de nieuwsgierige blikken van mensen die uiteindelijk toch alleen maar nieuwsgierig en niet heilbegeerig zijn. De Heer Jezus is met zijn discipelen gegaan buiten de grenzen van het land Kanaan. Hij is gekomen in de delen, zo lezen wij in vers 13, van Caesarea Philippi. Helemaal in het uiterste noorden van Kanaan, eigenlijk al in het gebied dat tegenwoordig Syrië heet, of Libanon. Daar zoekt hij rust. Daar zoekt hij de gelegenheid om zijn discipelen ook wat meer privé te kunnen onderwijzen, want ze moeten nog zoveel leren. Ze moeten ook nog zoveel omtrent hem leren. Oh ja, zeker, ze hebben het een en ander al geleerd in zijn aanwezigheid. Dat bleek wel uit de belijdenis van Petrus die we vorige week overdachten. Ze hebben geleerd dat hij op een andere manier spreekt dan de schriftgeleerden. En dat hij andere woorden spreekt dan ze in de synagoge horen van hun rabbijnen. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. En daar hebben ze een band aan gekregen. Daar kunnen ze niet meer buiten. Die zouden ze voor de hele wereld niet meer kunnen en willen missen. Maar er is ten aanzien van de Heer Jezus, zijn persoon en zijn werk nog zoveel te leren wat de discipelen nog niet hebben geweten. Dat is toch zo als het gaat om Christus en de volheid van Christus, de onuitputtelijke rijkdommen die er in de persoon en in het werk van de zaligmaker gelegen zijn, dan is daar zo nog maar geen eind aan. En dan is het voor hen die de Heere mogen vrezen steeds weer nodig om aan zijn voeten te zitten, om door de geest geleid te worden in al de waarheid, ook omtrent de persoon en het werk van de Heere Jezus, ja, met name in datgene wat zijn persoon en werk betreft. En dan is er altijd weer de behoefte, als het goed is, ook van hun kant, om nader en nauwer onderwezen te worden. Nu, de Heere zoekt er gelegenheid voor om zijn discipelen nu met name eens wat meer te vertellen over wie hij is en over, en dat komt in het vervolg van Matteüs 16, wat hij voor hen gaat doen in een weg van lijden en sterven. En nu lokt de Heere het zelf uit. Hij stelt een vraag. En de eerste vraag is een vrij algemene vraag. De vraag is namelijk wat de zo onder het volk van de Joden gangbare opinies omtrent hem zijn. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat wordt er zo onder het volk gedacht? Wat wordt er onder het volk over hem gezegd? De discipelen hebben genoeg contact met de mensen, zo her en der, om te weten wat er zo al aan meningen omtrent de Heere Jezus leeft onder het volk. En inderdaad, op die vraag hoeven ze het antwoord niet schuldig te blijven. Ze hebben best het een en ander opgevangen en ze weten wat er zo allemaal verteld en gedacht wordt over Jezus. Ze geven dan ook zonder aarzelen een aantal meningen over hem weer. Er zijn er die de Heere Jezus beschouwen als Johannes de Doper. Dat was bijvoorbeeld het geval met Herodes. U weet, die koning die een keer bevel gegeven had dat Johannes in de kerker onthoofd zou worden. Toen hem de eis gesteld werd namens Herodias. Zij wilde het hoofd van Johannes de Doper op een schotel hebben. Nu, aan die eis heeft Herodes voldaan en Johannes heeft het leven gelaten. En toen hoorde hij later van de Heere Jezus vertellen wat een wonderen en tekenen deze deed. En Herodes werd bevreesd en hij dacht dat Johannes weer uit de doden was opgestaan. En hij was dus van mening dat Jezus de herleefde Johannes de Doper was. Die mening is kennelijk ook door anderen gedeeld, misschien ook wel door anderen in het paleis van Herodes. En er zijn er misschien verschillende onder de Joden ook geweest die dachten, Johannes leeft niet meer, maar nu is hij in Jezus van Nazareth weer teruggekomen. Die gedachte leefde onder het volk. Er zijn ook anderen die de mening aanhangen dat Jezus wellicht Elia is. Elia die weer uit de doden is opgestaan. Ze hebben begrepen uit de profetie dat voorafgaande aan de komst van de Messias Elia zou terugkeren. En ze hebben niet beseft dat Elia teruggekeerd was, maar dan in de persoon van Johannes de Doper, de voorloper, de wegbereider, die hebben ze niet herkend. Maar ze leven dan nog in de verwachting dat de Messias komen moet. Jezus is volgens hen de Messias niet. Maar misschien is hij de Elia die voor de komst van de Messias uit zou gaan. Er is ook de mening dat Jezus wellicht de herleefde Jeremia is. Of een van de andere profeten van het oude verbond. Weer in het leven teruggekeerd. Die gedachte die had ook een plaats gevonden onder het volk. Dat wellicht een van de profeten nog eens terug zou keren. We lezen in een van de apocryfe boeken dat in die tijd onder Israël de verwachting leefde dat Jeremia inderdaad terug zou komen uit de doden. Toen Jeruzalem verwoest werd, toen had de profeet Jeremia kans gezien allerlei heilige voorwerpen uit de tempel op een veilige plaats op te bergen. Maar niemand wist waar ze waren. Dus nu moest Jeremia terugkomen om die heilige voorwerpen weer voor de dag te halen. Die gedachte leefde bij sommige Joden ook. En dan zou het wel eens kunnen wezen dat Jezus die teruggekeerde Jeremia was. En dat hij die heilige voorwerpen weer terug zou brengen. Nou, het is duidelijk dat er onder het volk nogal gevarieerd over de Heer Jezus gedacht wordt. Het valt ook op dat de discipelen in het beantwoorden van deze eerste vraag van de Heere Jezus alleen maar die opvattingen die onder het volk leven vermelden die over de Heere Jezus nogal positief zijn. Niet waar, dat is toch erg positief gedacht. Als Jezus Johannes de Doper of Elia of Jeremia of nog weer een van de andere profeten zou zijn. Weten de discipelen dan niet dat er ook heel anders over Jezus gepraat wordt? Jawel, dat weten ze ook. Dat hebben ze ook opgevangen. Scheldwoorden. Dat hij een vriend van tollenaren en zondaren is. Dat ze hem een vraat en een wijnzuiper noemen. Dat wordt ook gezegd. Maar alsof ze de Heere Jezus voor die spot willen sparen, noemen ze deze dingen niet. Ze noemen alleen die meningen die toch met een zeker respect over Jezus vervuld zijn. Die positief verstaan mogen worden. Maar hoe positief het allemaal ook mag klinken, wat er zo onder het volk over Jezus gezegd wordt, en hoe respectvol de mensen hem behandelen als zij hem Johannes de Doper of Elia achten, toch zijn al deze meningen, meningen die ernaast zitten. En al deze opvattingen doen hem in feite toch tekort. En ze zijn ook ongenoegzaam als een mens meer niet weet van Jezus dan dat hij eer verdient, omdat hij misschien wel de herleefde Jeremia is, of dat hij met respect behandeld moet worden, omdat hij misschien wel de voorloper van de Messias is, als een mens meer niet weet van Jezus, dan staat hij nog altijd buiten de genade. Dan is voor zo een Jezus nog niet geworden wat hij waarlijk is, de weg tot de zaligheid. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Als je dat vandaag zou vragen aan een kerkganger, dan kun je daar ook allerlei meningen zo door elkaar genomen onder het volk mee tot uitdrukking brengen. Vandaag zijn er inderdaad ook allerlei meningen over de Heer Jezus. Niet meer dat hij Johannes de Doper is of Jeremia, dat was typisch uit die tijd. Maar vandaag wordt er ook binnen het christendom en ook buiten het christendom een hele hoop over Jezus gezegd. Soms ook nog wel met respect. Soms ook nog wel op een manier waarin men tot uitdrukking wil komen dat men op een bepaalde manier tegen hem opkijkt. Dat men toch hoog van hem denkt. Dat men hem wil erkennen in een bepaalde waardigheid. Men ziet hem als een nobel mens. Men ziet hem als de stichter van een godsdienst die in deze wereldgeschiedenis toch heel wat betekenis heeft gehad. Men ziet hem als een vredestichter, als een vreedzaam mens die geprobeerd heeft mensen met elkaar te verzoenen en in vrede met elkaar te doen leven. En men beroept zich bijvoorbeeld op de bergreden om aan te tonen dat de geest van zachtmoedigheid door hem werd verkondigd en door zijn volgelingen ook in praktijk moet worden gebracht. Anderen, en dan kom je al iets verder weg, anderen zien in hem de bevrijder met name van de verdrukten en van de armen die het gedurig voor hen heeft willen opnemen. En ergens zo ongeveer aan de rand van het christendom, daar opereert ook de zogenaamde bevrijdingstheologie, die inderdaad ook geen ander evangelie heeft en zich daarvoor beroept. Het evangelie van de bevrijding van de verdrukte groepen in de samenleving, of dat nu binnen of buiten de grenzen zijn. En men beroept zich, zei ik al, op de Heer Jezus. En men ziet in hem het lichtend voorbeeld. En zo zou je meer meningen omtrent Jezus kunnen noemen. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat hij dit is, dat hij dat is. Maar zeker is ook nu dat als een mens dit of dat van hem denkt en zegt, hij hem toch tekort doet. En hij toch niet beseft wie hij werkelijk is. En al spreken we dan met respect over hem en al hebben we dan een bepaalde vorm van eerbied voor hem, of al zien we hem als ons voorbeeld, of al zien we hem als degene die de richting gewezen heeft, als meer niet is, dan is het tekort. Tekort doen aan hem en tekort ook voor onszelf als het gaat om de zaligheid. En ten diepste is het dan een onteren van hem. Waar komt het dan op aan? Wel, dat zien wij als we de Heere Jezus een tweede vraag horen stellen. En als we dan Petrus op die tweede vraag antwoord horen geven. En Petrus doet dat ook dit keer weer niet alleen maar namens zichzelf. Net als bij de vraag van de vorige keer gaf Petrus antwoord in zijn volle overtuiging ook namens de andere discipelen. Wat vraagt Jezus de tweede keer? Maar gij, nou niet meer die mensen, nou niet meer de Joden, nou niet meer de Farizeeën, nou niet meer, nee, maar gij. Wie zegt gij dat ik ben? En zo moeten we de vraag inderdaad lezen, want in het oorspronkelijk liggen daar de accenten met grote nadruk op het woordje gij. Jullie discipelen. Wat is jullie mening nu? Hoe zien jullie nu tegen mij aan? Wie ben ik nu volgens u? En dan moeten ze het zeggen. Niet wat ze gehoord hebben en wat ze van die en die hebben opgevangen, maar wat hun eigen overtuiging is. Weet de Heere Jezus dat dan niet? Ja, natuurlijk. Hij weet dat. Hij heeft het trouwens ook al gehoord. Vorige week toen het uit Johannes 6 ging over die eerste belijdenis van Petrus, toen heb ik u gezegd dat het laatste stukje van die belijdenis voor die gelegenheid moest blijven liggen, omdat toen ook al door Petrus uitgesproken is dat hij niet alleen maar geloofde dat Jezus de woorden van het eeuwige leven had, maar dat hij ook de Christus was. Toen had Petrus dat al gezegd. Dus op grond daarvan wist de Heere het al zeker. Trouwens, hij wist het langs andere wegen ook wel, want hij weet toch wat in de mens is. Hij weet toch wat er leeft in zijn alwetendheid, in de harten van zijn discipelen. Waarom vraagt hij het dan nu nog een keer? Nu, om de gelegenheid wil hebben om op dat punt verder te spreken. En om er ook de zekerheid bij de discipelen van te krijgen, dat zij dat maar niet zo eens in een opwelling zeggen, even onder de indruk van het moment, maar dat dat een diep gewortelde, een door de geest gewerkte overtuiging is. Vandaar dat hij het nog een keer vraagt, al heeft Petrus het dus in feite al gezegd. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan komt het antwoord. Weer zei ik al, maar dat is zijn karakter, uitgesproken door Petrus. Dat was nu eenmaal iets wat bij de natuur van deze discipel hoorde. Hij stond gemakkelijk vooraan. Iedere keer kom je dat weer tegen. En daar loopt hij wel eens gevaar, zeker. En dan zegt hij ook wel eens iets voor zijn beurt, ook dat. Maar er zit toch ook die warmte van het spontane in. En we kunnen het op een bepaalde manier toch ook best waarderen als een mens in zijn spontaneïteit direct tot eer van de Heere spreekt en zegt: Heere, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Want dat is zijn antwoord. En dat is de meest volledige belijdenis die ooit door een mens tot op dat moment omtrent de Heere Jezus is uitgesproken. Zover waren ze nog niet eerder gekomen. Gij zijt de Christus. En dan in de tweede plaats, gij zijt de Zoon van de levende God. Daar zitten dus in die belijdenis twee elementen, twee wezenlijk uitermate belangrijke zaken. Gij zijt de Christus. Er was een messiaanse verwachting onder Israël. Men zag uit naar de beloofde. Ik zal niet zeggen dat dat bij alle Joden zo was, maar er was toch een hele categorie Joden die nog uitzag naar de beloofde. Maar de meesten hadden een verkeerde messiasverwachting. De meesten hadden er geen erg in dat de Bijbel van hem spreekt als van de leidende knecht des Heren, zowel als van de komende koning. En ze hadden in eenzijdigheid alleen dat ene element eruit gehaald, dat van de koning. En toen dat niet bleek door te gaan, toen hebben heel wat Joden gezegd, dan hoeven wij hem ook niet meer. Toen hij ging spreken over zijn lijden en toen hij ging spreken over zijn offer, toen was die reden te hard. En toen weken ze van hem af en toen keerden ze hem de rug toe. Maar er was onder het volk toch een verwachting dat hij die eeuwen geleden beloofd was en waar de profeten van spraken, een keer zou komen. Degene van wie gesproken werd dat hij de gezalfde des Heren zou zijn. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen loslating uit de gevangenis. Er was een verwachting bij de Joden dat hij komen zag, de profeet, de priester, de koning. En wat zegt Petrus? De heer Petrus zegt eigenlijk hetzelfde als wat de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth zei. Herinnert u zich dat? Dat de Heere Jezus in de synagoge van Nazareth mocht verkondigen dat de profetie van Jesaja 61 vervuld was. Heden is deze schrift in uw oren vervuld. Heden is het waar geworden dat de Heere dat de zaligmaker die komen zou nu gekomen is. Heden is het jaar van het wel het aangename jaar des Heeren aangebroken. Wel nu, of Petrus daarbij geweest is in de synagoge van Nazareth, weet ik niet. In die periode was de band tussen de Heere Jezus en de latere discipelen nog niet zo nauw dat hij voortdurend in hun gezelschap was. Ik weet het niet of hij erbij was. Maar of hij erbij geweest is of niet bij geweest is, hij spreekt vanuit dezelfde overtuiging waar Jezus toen uitsprak. Heden is de schrift vervuld. Hier is de Christus. Hier is de aangekondigde en beloofde zaligmaker. En dat moet u dan wel lezen en verstaan tegen de achtergrond van de tijd waarin Petrus leefde. Want er waren er toch niet veel onder de Joden die hem hierin bij zouden vallen. Er waren er heel wat die in Jezus wel eens wat gezien hadden, maar die, ik zei het zo pas al nu, in hem teleurgesteld waren. En voor wie het niet zo nodig meer hoefde, zagen zij hem ook als de Christus geen sprake van. Ze geloofden er niets van. En wat ze dan verder ook over hem zeiden, maar dit geloofden ze niet. Maar Petrus mag tegen al die opinies die er onder het volk heersen ingaan. En hij mag uit vaste overtuiging en vanuit een gegronde verwachting zeggen: Heere, u bent de beloofde. U bent het van wie Jesaja sprak. U bent het van wie de moederbelofte al sprak. U bent het die toegezegd was aan Abraham, Isaac en Jacob. U bent het die in de ganse oud-testamentische openbaring steeds weer werd aangekondigd als de Messias, de Christus. Hoe weet Petrus dat? Ja, hoe weet Petrus dat? Hoe is hij er zo van overtuigd? Dat weet hij uit goddelijke openbaring. Dat weet hij door een werk van Gods geest in zijn binnenste. Op dat terrein is zijn verstand verlicht. De Heere Jezus spreekt daar straks over als hij op de belijdenis van Petrus gaat reageren in het 17e vers. Ik zeg daar nu niets van, omdat ik volgende week daar apart over hoop te preken. Maar dat mag u vast weten. Dit wat Petrus zegt, weet geen mens uit eigen redenering. Die overtuiging, als God, als die er aanwezig is, dan is dat vrucht van het werk van de Heilige Geest. En vanuit die diep gewortelde en door God gegeven innerlijke overtuiging mag Simon Petrus hier dingen zeggen die onder het volk bij de meesten geen geloof vinden. Mag hij zelfs tegen de algemene opinie ingaan, wat de mensen ook zeggen. Of ze van Jezus zeggen dat hij Johannes de Doper is of Elia, of dat ze soms in vijandschap zeggen dat het een vraat- en wijnzuiper is. Voor Petrus is het vast komen te staan dat Jezus de Christus is. Wat betekent dat dan, dat hij de Christus is? Algemeen, als u daar de Heidelbergse catechismus over zou raadplegen in de 12e zondag, dan gaat er een hele wereld van gedachten voor u open. en gezalfde, met de Heilige Geest gezalfd, tot onze profeet, tot onze priester, tot onze koning, tot de profeet die de zaligheid verkondigt, tot de priester die de zaligheid verwerft, de koning die de zaligheid uitdeelt en bij de verworven verlossing beschut en bewaart. U voelt wel, er is zoveel wat nu gezegd en gepreekt zou kunnen worden, dat het einde nog maar niet in zicht is. De Christus. En dat is hij niet op eigen gezag. Gezalfde is hij niet omdat hij zichzelf gezalfd heeft, maar omdat hij door zijn Vader gezalfd is, met de Heilige Geest. Christus is hij niet omdat hij zichzelf daartoe aangesteld heeft, maar Christus is hij omdat hij door de Vader aangesteld is. Gij zijt de Christus, en in die enkele aanduiding komt in het zicht het werk van de drie enige, de Vader die hem geroepen en aangesteld heeft tot dat werk, de Zoon die zich tot die plaats heeft laten brengen en die gewillig geweest is om des Vaders gezalfde te zijn, de Geest die op hem kwam en die hem bekwaam gemaakt heeft op profetisch, priesterlijk en koninklijk werk te doen en te blijven doen, hier in die enkele woorden. En ik denk dat Petrus het op dat moment allemaal nog niet overzien heeft. En dat veel van wat begrepen ligt in zijn belijdenis door hem later nog zal moeten worden geleerd. En dieper en beter zal moeten worden geleerd. Maar in die enkele aanduiding ligt eigenlijk het ganse evangelie besloten. Want zo hebben we de zaligmaker immers nodig. Als de Christus Gods, als de door de Vader verordineerde en met de Geest gezalfde profeet, priester en koning. Zo moeten we hem in ons leven ook gaan nodig krijgen. Zo moeten wij leren leven uit zijn verdiensten en uit zijn schatten. Is er voor hem, is er voor Christus bij u al plaats? Is er voor Christus al, aan Christus in uw leven al behoefte? Hebt u hem al nodig gekregen? Hebt u zijn bediening al nodig gekregen? Is het u al een wonder geworden dat hij er is? Dat God waarlijk zijn beloften in vervulling deed gaan. Dat hij het niet alleen gezegd en aangekondigd heeft, maar dat hij het ook heeft doen gebeuren. En dat hij waargemaakt heeft wat hij heeft toegezegd. Wat is onze mening over de Zoon des Mensen? Gij, wie zegt gij dat hij is? Ja, u zegt, wij zeggen natuurlijk allemaal dat hij de Christus is. Ja, natuurlijk, daar stemt iedereen toch mee in. Als je kerkganger bent en als je onder de waarheid leeft, en zeker als je belijdenis hebt afgelegd, maar ook voor die tijd als je nog maar dooplid bent, dan ben je het er toch mee eens dat de Heere Jezus de Christus is. Dat staat zo duidelijk in de Bijbel. Wie zou hij anders zijn? Ja, maar dat is belijden met de mond. Dat is een verstandelijke overtuiging, dat is ook een mening over Jezus hebben. De juiste mening, een betere mening dan dat je van hem zou zeggen, hij is een profeet, alleen maar een profeet. Of hij is een godsdienststichter, of hij is de bevrijder van de verdrukte. Als je van hem zegt, al is het al inderdaad alleen verstandelijk, hij is de Christus, dan spreek je de waarheid uit. Maar het is maar niet de vraag hoe, of we dat beleiden met onze mond en of dat de taal van onze lippen is. Maar de vraag is, zijn we daar in ons hart nu ook echt van overtuigd? Hebben we hem zo ook nodig gekregen tot onze persoonlijke zaligheid? En is het ons ook al eens een reden tot verwondering geweest dat hij de Christus is, dat wil zeggen dat hij volkomen berekend is op al de noden van ons zondaarsbestaan. En dat hij, omdat hij de Christus is, ook volkomen in staat is om ons zalig te maken en te verlossen uit de nood van ons leven. Is het ons al reden tot verwondering geweest dat God hem zo gaf? Dat God hem bekwaam gemaakt heeft om de volle raad van God tot onze verlossing volkomen te openbaren. Om ons ervan te spreken hoe een mens zalig kan worden. En om dat met gezag en met overtuiging te doen. Hebben we er al eens verwonderd over gestaan dat God hem gegeven heeft als de priester. Als de priester die met zijn eigen offer dat werk van de verlossing, van de verzaligheid verricht heeft. Die met zijn eigen leven de schuld betaald heeft. Als de priester die nu aan de rechterhand van zijn vader onafgebroken voorbeden doet voor al de zijnen, zolang zij in het strijdperk van dit leven zijn. Hebben we er ons ook al eens over leren verwonderen dat God hem gegeven heeft als die almachtige koning. Die toegang heeft tot uw hart. Die ontsluiten kan wat gesloten is. Die de muren van ons verzet kan laten vallen zoals de muren van Jericho vielen. Hebben we er ons over verwonderd dat God hem gegeven heeft. Niet alleen om binnen te komen als koning in ons hart. Maar daar zijn troon ook te stichten. En daar te gaan regeren. En die als koning ook de zijnen tegen al de aanvallen van buiten. En tegen alle aanvechtingen die er komen kunnen. En tegen alles wat erop gericht is om hen toch nog weer aan de zaligheid te doen ontgaan. Die de zijnen daartegen kan bewaren. En die ze bij de verworven verlossing kan beschutten en behoeden. O, het moet ons inderdaad een wonder zijn en steeds meer worden dat hij de Christus is. Die volkomen in staat is om ellendigen te behouden. Zo heeft God hem gegeven. En dat is dan nog maar één element in de belijdenis van Petrus. Petrus voegt daaraan toe en dat gaat eigenlijk zeker in de tijd waarin Petrus leefde nog verder. Gij zijt de zoon van de levende God. Ik zou zeggen, dat is nog een groter wonder. Als een Jood in die tijd dat gaat belijden. Want voor de Christus was onder de Joden geen plaats, zoals hij waarlijk was. Maar dat hij de zoon van God zou zijn, dat achten ze helemaal onmogelijk. Als hij dat zegt, dan noemen ze dat zelfs godslastering. Ik lees u een gedeelte uit het 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Dan heeft hij het over zijn schapen die zijn stem horen en die hem volgen. En hij geeft hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. Mijn vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Ziet u, dan komt hij ook in de buurt van dit getuigenis. Van zijn goddelijke natuur. Ik en de vader zijn één. De Joden dan, zo is de reactie, de Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hen, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende, we stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. Omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Ze zouden hem gestenigd hebben, omdat hij zichzelf de zoon van God noemt. En ze hebben hem straks in het Sanhedrin ook veroordeeld. U weet hoe dat ging toen hij voor zijn rechter stond, voor de geestelijke rechtbank in Israël. Ze hadden valse getuigen laten komen en die getuigenissen stemden niet overeen. En toen konden ze er volgens de wet niks mee beginnen. Want in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. En hoe goed ze het ook hadden voorbereid en hoeveel plannen ze ook hadden gemaakt, er was er ook echt niks mee te beginnen. Jezus kon niet veroordeeld worden op grond van deze overtreding of die overtreding of weer een andere schending van Gods wet. En toen heeft de hoge priester gegrepen naar dit middel. Hij heeft Jezus bezworen om te zeggen of hij de Christus was, de Zoon van God. Dat was meer dan eens uit zijn mond opgevangen. Hier ook in Johannes 10. Daar komt de hoge priester op terug. Zeg dat dan nog eens. Bent u de Christus? Bent u de Zoon van de levende God? En toen heeft Jezus gezegd, gij hebt het gezegd. Met andere woorden, inderdaad, ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende, hij heeft God gelasterd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Zie, ge hebt zijn godslastering gehoord. Wat dunkt u? En zij antwoordden en zeiden, hij is des doods schuldig, omdat hij zich de Zoon van God noemt. En Petrus zegt dat hier in Caesarea Philippi. Petrus beleidt dat. Gij zijt de Zoon van de levende God. O, dat kon Petrus nooit zeggen als hij alleen zijn eigen licht had moeten gebruiken. Dat kon hij alleen zeggen als bovennatuurlijk, als geesteslicht zijn verdorven en verduisterd verstand verlichtte. Dat kon Petrus alleen zeggen dankzij dat wonder dat de Heere in zijn binnenste verricht heeft. Zo alleen kon hij het weten dat de Zoon des mensen tegelijk de Zoon van God is. En ik zeg weer, hij zal nog wel alle consequenties daarvan op dat moment niet hebben overzien. Maar het is waar. Het is een getuigenis dat de Geest hem geleerd heeft. Jezus is niet alleen maar de door de Vader aangestelde Christus, maar Jezus is God. God geopenbaard in het vlees. En de verborgenheid der godzaligheid is groot. O, wat een wonder als een mens dat leren mag. Ja, wij moeten dat ook leren. En weer zeg ik, ja, wij zijn in de kerk zo vertrouwd met die belijdenis. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heere. Zondagavond aan zondagavond belijden wij met die woorden ook dat deel van ons geloof. Hij is natuurlijk de Zoon van God. Maar gemeente, beseffen we ook hoe groot het wonder is. En dat inderdaad de verborgenheid der godzaligheid groot is. Wat zeggen we daarin eigenlijk? Dat het woord vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Dat God mens geworden is en tegelijkertijd God gebleven is. Dat God een zaligmaker gegeven is die ons zeer nabij gekomen is. Zoon des mensen geworden is. Onder ons heeft willen wonen. Zijn broeders in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Maar dat hij tegelijkertijd ook sterker is dan alle mensen. Is dat dan nodig? O ja, dit zijn dingen die in geen mensenhart ooit zijn opgekomen. En die geen verstand ooit heeft kunnen uitdenken. En die geen oog ooit heeft kunnen aanschouwen. Maar dit is het wat God bereid heeft. God heeft deze weg der verlossing geopend. God die verloren zondaren wilde zalig maken. Hij heeft met zichzelf raad gehouden. En hij heeft de vraag gesteld, hoe kan een heilig en een rechtvaardig God toch weer die verloren zondaar terugkrijgen? En toen is in dat goddelijke raad overleg en in dat goddelijke plan de toezegging gedaan door de Heer Jezus Christus dat hij komen zou. Hij zou mens worden en tegelijkertijd God blijven. Hij zou in de gestaltenis van een dienstknecht komen om gehoorzaam te worden tot aan de dood van het kruis. Om zo in de zondige werkelijkheid van het mensenleven in te dalen. Maar hij zou dan tegelijkertijd in zijn goddelijke krachten alles doen om die verloren zondaar uit dat verderf te bevrijden. Mens onder de mensen en tegelijkertijd sterker dan de mensen. Waarachtig en eeuwig God. O, wat een genade. Als God dit openbaart. En laten we toch aan het wonder daarin niet voorbij gaan. Het is een zegen dat we de waarheid weten mogen. Het is een zegen dat die waarheid vast ligt. Het is een zegen dat we onze kinderen al van jongs af aan, ook via catechisatie en via het onderwijs op school en thuis, mogen vertrouwd maken met de heilswaarheden Gods. En dat onze jonge mensen, onze kinderen het ook al mogen weten en kunnen zeggen dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Maar we moeten het wonder daarin, het geheimenis daarachter, persoonlijk en bevindelijk leren kennen. En het moet ons, net als ten aanzien van de Christus, een wonder worden dat God zo voor een verlosser en voor een verlossingsweg heeft gezorgd. Wat is het van belang te mogen weten, ook in het waarachtige geloof, dat de Heer Jezus de Zoon van de levende God is. Er wordt heel wat aangesleuteld vandaag de dag aan de belijdenis van de Godheid van Christus. En die belijdenis staat erg op de tocht in het hedendaagse christendom. Er wordt veel meer aandacht gegeven aan de mensheid van Jezus, aan de waarachtige mensheid. En als je daar zoveel aandacht aan geeft, dan haal je hem hoe langer hoe meer naar beneden. En dan wordt hij hoe langer hoe gewoner. En dan wordt hij hoe langer hoe meer één van ons. En dan wordt vergeten dat hij anders is. Dat hij hoger is. Dat hij groter is dan de mensen. En wat houdt men over? Een zaligmaker die men wel zaligmaker noemt, maar die niet echt meer zaligmaken kan. En daarom is het van het uitnemendste belang om ook in deze tijd op bedachtzaam te zijn op datgene wat Petrus hier onder woorden mocht brengen. En wat zo de waarheid Gods is, dat de Heer Jezus ook waarachtig God is, de Zoon van de levende God. Als we een Jezus overhouden die alleen maar mens is, dicht bij ons staat, alleen maar onder de mensen gekomen is, dan is elke eerbied voor hem straks weg. Dan is elke aanbidding voor hem straks verdwenen. Dan is ook elke schrik voor hem straks weg. Maar als wij schriftuurlijk, als wij zoals Petrus over de Heer Jezus mogen denken, en als wij zoals Petrus in het geloof de Heer Jezus mogen leren kennen, ook als Gods eigen Zoon die vlees geworden is, dan kan een mens ook in diepe verootmoediging voor hem leren buigen. Want wat is nou de plaats die ons past? Waar horen we nu terecht te komen als dit echt de werkelijkheid van het evangelie is, en als dit de werkelijkheid voor ons persoonlijk gaat worden? Gij zijt de Zoon van de levende God. Waar horen wij dan terecht te komen? Als je in aanraking komt met de Zoon van God, die al de eigenschappen en de heerlijkheden van het goddelijke wezen aan zich draagt, ook al heeft hij ze tijdens zijn rondwandeling op aarde achter het kleed van zijn mensheid een tijd verborgen gehouden. Waar hoort een mens terecht te komen als hij waarlijk beleidt, Heere, gij zijt de Zoon van God? Er is geen andere plaats waar je dan terecht moet komen dan in het stof, in de verootmoediging. De engel zei tegen Maria, toen ze zijn geboorte aankondigde, deze zal groot zijn. Groot, is hij dat nou voor u? Is hij groot in uw hoogachting, in uw eerbied? En hebt u tegenover zijn grootheid uw eigen geringheid, uw eigen kleinheid ingeleefd? Dat u het beseft en dat u het met die hoofdman in Capernaum moet uitspreken, dat u het eigenlijk niet waard bent dat hij onder uw dak zou inkomen. Nee, dat zijn we ook niet waard. dat hij, Gods Zoon, onder ons dak zou inkomen. Dat hij, Gods Zoon, door zijn geest in ons verdorven hart intrek zou nemen, zijn we niet waard. Dat hebben we duizendvoudig verbeurd. Zijn we wel eens onder de indruk van zijn majesteit. Zoon van de levende God. Dat is hij. En heeft ons dat al eens gebracht tot aanbidding. Op de knieën in het stof in verootmoediging, in de beleving van eigen geringheid en onwaardigheid, zal daar toch ook mogen komen de aanbidding. De aanbidding van hem die dat wilde doen. Die daar hij de Zoon van God was, daar hij rijk was, daar hij zich niet hoefde te schamen om zich de Zoon van God te noemen. Al die heerlijkheid die hij bij de Vader had voor een tijd heeft willen afleggen. En dat hij de gestaltenis van een dienstknecht heeft willen aannemen. En dan aanbidding van de liefde Gods in Christus die daarin schuilt. Hoe lang is het geleden dat wij met een blik van verwondering en aanbidding hem hebben mogen aanschouwen. Zij het wat mij betreft uit de verte. Maar dat wij vanuit de verwondering in aanbidding onze ziel voor hem mochten uitgieten. Heere, gij zijt waardig. Gij, Zoon van God, van de levende God. Gij zijt waardig om mijn dank en mijn aanbidding te ontvangen. Is de Zoon van God. En dat mag een mens ook brengen tot vertrouwen op Christus. O, gelukkig is hij maar niet alleen een mens. Als hij nou eens een mens was, een zondeloos mens, een goed mens, een menslievend mens, een mens met bewogenheid. Als hij nou eens alleen dat was, dan kon hij naast u komen zitten. En dan kon hij uw hand in uw verdriet en in uw ellende vasthouden. Maar ik kon verder niks voor u doen. Ik kon misschien een troostwoord spreken. Ik kon misschien zijn hand op uw schouder leggen. Ik kon misschien zeggen, zullen we samen bidden. Maar meer kon hij niet voor u doen. Hij kon zijn hart in bewogenheid en barmhartigheid voor u openen. Maar ik kon u niet verlossen. Niet van enige tijdelijke nood. Zeker niet van een geestelijke nood. Hij kon die kloof niet dempen. Hij kon die brug niet weerleggen tot God. Hij kon de verzoening met God nooit bewerken als hij alleen maar mens was. Hoe goed hij het ook met u zou bedoelen. Hij zou machteloos staan. Maar om ons van de schuld te verlossen en om ons van de scheiding tussen God en ons te bevrijden, moest hij sterker zijn dan de mensen. Gelukkig, gelukkig voor een arme zondaar is de Heere Jezus God. Gelukkig voor een verloren mensenkind is er een zaligmaker die zelf ook God is. En die zijn hand op beide kan leggen. Op God en op die mens. En ze zo kan verenigen. Als hij het niet was, kwam er van de zaligheid nooit wat terecht. Maar nu is het mogelijk. Nu is er een weg. Nu is er behoudenis. En nu mag een arme zondaar zich aan die Zoon van de levende God in een waarachtig geloof gaan toevertrouwen. Nu mag hij hopen op de vervulling van al zijn dierbare beloften, want hij is in staat om ze allemaal te vervullen. Nu mag een mensenkind vluchten tot hem om rust te krijgen bij hem, te midden van zoveel onzekerheid. Sterker dan de mensen is hij. O, wat een zaligheid ligt er ook in deze belijdenis. Gij zijt de Zoon van de levende God. Maar dan ook dit. Want nu zijn er ook mensen die niet voor hem bukken. Nu zijn er ook mensen die niet voor hem buigen. Nu zijn er die zich tegen hem en tegen zijn woord blijven verharden. En er zijn er die zich alleen maar geveinsdelijk onderwerpen en zich niet van harte bekeren. Wat betekent het dat hij de Zoon van God is? Wat betekent het voor zijn vijanden? Wat betekent het voor hen die hem niet in waarheid zoeken en liefhebben en vrezen. O, nu moet de wetenschap dat hij de Zoon van God is ons ook inderdaad met schrik vervullen. Als wij altijd nog aan de kant van zijn vijanden en zijn tegenstanders staan, dan moeten we het weten. Hij is de Zoon van de levende God. En wie zou tegen hem twisten en het tegen hem uithouden? Wie zou ooit tegen hem de wapens kunnen hanteren en in zijn verzet en opstand tegen hem resultaat hebben? De Zoon van de levende God, waarachtig God uit waarachtig God, van hetzelfde wezen met de Vader, daar houdt geen mensenkind er tegen uit. Daar houdt geen zondaar tegen uit. Geen mens kan staande blijven als in het gericht door hem wordt wraak genomen. En als hij dan straks, het zal dezelfde zijn, zitten zal op de troon in zijn heerlijkheid. En als alle mensen, ook zijn vijanden, voor hem gebracht zullen worden, dan zal hij zeggen tegen allen aan zijn linkerhand, tegen al de bokken, tegen allen die niet gewild hebben dat hij koning over hen zou zijn, tegen allen die zich niet van harte hebben gebogen onder zijn scepter, tegen alle die in hun verzet tegen hem hebben volhard. Tot die allen zal hij zeggen, gaat weg van mij. En dan, dan kunt u zich indenken dat er zullen zijn die uit angst en vrees hem dan nog te voet zullen vallen en nog zullen smeken. Dan kunt u zich voorstellen dat er dan nog zullen zijn die uit de wanhoop van dat oordeel dat hen wacht en dat dan straks in alle en volle werkelijkheid voor hun ogen staat, zullen proberen aan dat veroordelende woord te ontkomen als hij zegt, ga weg van mij. Maar dan zal niemand van hen staande blijven. Want tegenover hem die de Zoon van God is, wiens ogen zijn als een vuurvlam en wiens voeten zijn als gloeiend koper en die een stem heeft als de stem van vele wateren, zal niemand bestand zijn. En daarom eindigt dat schriftgedeelte waarin ons dat gericht getekend wordt en waarin Jezus zegt, ga weg van mij, gij vervloekten. Dat schriftgedeelte eindigt ook met te zeggen, en deze zullen gaan. Al willen ze niet, en al verzetten ze zich ertegen, en al proberen ze in hun wanhoop zich aan de laatste strohalm vast te grijpen, en al proberen ze dan nog een schuilplaats te zoeken onder de bergen en onder de heuvelen, deze zullen gaan. Want tegenover de Zoon van de levende God houdt geen zondaar het uit. O, laat het er toch niet op aankomen. Het is het volle evangelie. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Het ganse evangelie ligt erin besloten. Alles wat een verloren zondaar nodig heeft, wordt ons in die woorden verkondigd. Zo is onze Heere Jezus Christus. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. En alles wat een verloren mens nodig heeft, is in hem te krijgen. Niets hoeven we zelf mee te brengen. Niets hoeven we eraan toe te voegen. Hij is genoegzaam. Zijn werk is genoegzaam. De Vader is met hem en met zijn werk genoegzaam bevredigd. Het enige wat nodig is, is vlucht dan tot hem. Kust dan de Zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat. Dat is het enige wat een mens moet leren. Aan zijn kant is een volkomen zaligheid, want hij is een volkomen zaligmaker. De nogmaals, er hoeft van ons niets bij. Maar als we dan op zo'n grote zaligheid geen acht geven, en als we deze Heere Jezus Christus niet nodig krijgen, niet als Christus, niet als de Zoon van de levende God, wat dan? Zal dan dat laatste wat ik u zo pas noemde van ons gelden? Zal het dan uit de mond van deze zoon van God klinken, ook aan ons adres? Ga weg van mij, o laat het daar toch niet op aankomen. Val hem toch te voet, nu hij er nog is, in het gewaad van de schrift. En nu hij zich nog presenteert als die zaligmaker, genoegzaam en gewillig. Om elk die tot hem komt, elk die hem aanroept in zijn nood, te doen delen in zijn gunst en in zijn ontferming. Amen. Psalm 72, het 10e vers. Samen danken. O Heere, we zeggen uw grote naam ootmoedig dank voor het feit dat niet alleen Petrus dit gezegd heeft, want hij kon het ook alleen maar zeggen omdat het eerst door u gezegd is, maar dat gij het geopenbaard hebt, dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, en dat dat nu het evangelie is waar we vandaag nog genoeg aan hebben. Want als we dat echt en waarachtig geloven mogen, en als we tot u, de Christus, de Zoon van de levende God, met een waarachtig geloof mogen vluchten, Heere, dan zullen we ook zalig worden. Een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En gemaakt het toch duidelijk in uw woord, dat het na de naam van de Heeren aanroepen niet anders is dan op de Christus, op de Zoon van God, zijn betrouwen stellen voor tijd en eeuwigheid. Heere, o geef ons dat te zien. Geef ons ook dat te beoefenen. Geef ons dat te beleven. Geef ons door de werking van uw Heilige Geest dat wij die zaligmaker kennen mogen en het zaligmakerswerk ervaren mogen. En dat wij tot verwondering en tot aanbidding mogen komen. Dat gij, o Heere Jezus Christus, zo zijt, zoveel gedaan hebt ook. En dat u nog zoveel doen zult. Ja, dat ge niet rusten zult. Voordat gij met uw goddelijke almacht en in uw eeuwige zondaarsliefde uw kerk met een eeuwige verlossing behouden zult hebben. Heere, Petrus is daar al. En al de anderen die zijn belijdenis met hart en mond mochten naspreken, geef dat wij er ook mogen komen. O God, schenk dat en bewaar er ons voor, dat wij door de schrik zouden moeten worden verlamd als wij te laat tot de ontdekking komen dat wij zo grote zaligheid versmaad hebben. Heere, bekeer ons als we nog onbekeerd zijn. En laat uw geest krachtig en heerlijk werken om Jezus wil. Amen. Psalm 2, het 7e vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.